is Alfred Hitchcock.
Reichtum zal u ten deel
vallen. Oh, dit vind ik zo lekker, jongens. Vooruit nou.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen, Pretparkland. Welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Arwen Taats en samen met Thibaut Renaudijn heb ik het over Walt Disney World. Goedemorgen, Thibaut.
Goedemorgen, Erwin.
Zeg, Thibaut. Onze lang aangekondigde aflevering is er eindelijk. Een aflevering of twee aan het teasen dat we het gaan hebben over Walt Disney World. En vandaag is die aflevering er eindelijk, want we zijn samen in Orlando, Florida geweest. Hè?
We zijn op een heel bijzondere plek geweest samen.
Ja. Voor jou was het voor het eerst, hè?
Absoluut, ja.
En dat is eigenlijk de hoofdreden eigenlijk waarom ik deze podcast wil maken, want mensen hebben mij al vaker over Walt Disney horen praten. Maar ik denk dat mensen ook wel benieuwd zijn naar iemand die voor het eerst in Walt Disney World is geweest. Wat die er allemaal van vond en of het de verwachtingen, de torenhoge verwachtingen die je had, eigenlijk heeft kunnen waarmaken. Hè?
Het was een project noemen, want dat is niet iets dat je van de een op de andere dag doet. Project van lange adem geweest, want
oorspronkelijk gingen we in 2020 gaan.
Absoluut, hè? Ja, maar toen gebeurden...
Allerlei dingen in de wereld.
Ja. COVID sloeg genadeloos toe. Ja. Maar uiteindelijk hebben we altijd gezegd van, we gaan daar naartoe.
Ja.
En bij deze, voilà, we zijn naar Walt Disney World geweest.
We moeten er even bij zeggen dat dit geen tips en tricks podcast wordt. We gaan gewoon vertellen over onze ervaringen. Het is niet zo dat als je dit hoort, dat we gaan zeggen van, zo moet je een trip plannen, zo moet je een hotel boeken, zo moet je kaartjes kopen. Misschien moeten we dat eens een andere keer doen. Vandaag is in elk geval een podcast waar we eens gaan uitweiden over die bijzondere weken die we gehad hebben in Walt Disney World. Want ik mag toch wel zeggen, dat waren hele toffe weken. Hè?
Ja, absoluut.
Wat vonden wij ervan? Wat vond jij ervan als first-timer in Orlando? Hè?
Ja, en het is ook... net datgene dat Walt Disney World zo bijzonder maakt, is dat het een plek is die zich niet alleen leent tot u verdiepen in hoe werkt het allemaal, welke kaartjes moet ik kopen, welke boeken moet ik lezen om de filosofie achter heel al die parken te begrijpen. Maar het is ook een verzameling van parken, een universum, dat zich perfect leent tot filosoferen daarover, tot nadenken over... Wat heb ik nu eigenlijk beleefd? Wat heb ik nu eigenlijk ervaren? Wat heb ik gezien? Wat heb ik gehoord? Wat heb ik geroken?
En we moeten er ook bij zeggen, we zaten on-property. We zaten dus in een hotel van Walt Disney World. We zijn maar heel zelden eigenlijk van het domein van Walt Disney World af geweest.
We gaan eerlijk zijn, Erwin, we zijn daar niet af geweest.
Nee, we zijn naar Universal geweest.
Oh ja.
Je bent alweer, je hebt het verdrongen eigenlijk.
To be continued.
Maar dat is wel heel bijzonder. Je sluit je letterlijk een aantal weken op in die... bijzondere bubbel van Disney. Disney omarmt je, Disney omhelst je. En ik gebruik nu heel bewust dat soort hele warme woorden, want dat is eigenlijk wel wat ze proberen te doen. Hè?
Mm-hmm. Ja, op alle mogelijke manieren. Gastvriendelijkheid. Maar het gaat over meer dan dat. Hè. Het gaat over het feit dat alles klopt.
Ja.
Het gaat over het feit dat je in een bar op 2 weken tijd 2 keer komt. De eerste keer in week 1, de tweede keer bijna 10 dagen later... En de bartender zegt, the guy is from Belgium.
En veel sterker nog, hij wist exact welke wijn jij de vorige keer geproefd had. En hij wist exact welke cocktail ik de vorige keer geproefd had.
En daarnaast, en dat vind ik toch een van de opnieuw meest bijzondere dingen, er zijn heel veel dingen bijzonder, maar het feit dat je in de grootste toeristische bestemming ter wereld bent.
Nergens ter wereld gaan er per jaar meer toeristen naartoe dan naar Walt Disney World.
En... dat je nog altijd een gevoel van gezelligheid hebt.
Ja, en een gevoel van kleinheid, van knusheid.
Exact.
Want je home base, je hotel, dat is weliswaar ergens te midden van de enorme oppervlakte. We zitten op dit moment in Brussel als we dit opnemen. Walt Disney World is groter in oppervlakte dan Brussel en alle randgemeentes eromheen. Maar toch heb je het gevoel dat dat kleine plekje Walt Disney World dat ik voor een aantal weken mag innemen, die kamer die we daar hadden, in ons geval Port Orleans Riverside... dat is je homebase en dat wordt een beetje dat thuisplekje.
Ja, en ik was al uiteraard in Disneyland Parijs geweest. En dat staat wel bekend als een van de meest gezellige parken, het Disneyland Park dan. Mm-hmm. Omdat je daar dat enorme mooie Tony Baxter Park hebt.
Juist.
Dat heel klassiek en tegelijkertijd heel briljant ontworpen is. En die knusheid die je daar hebt, ja, ik vroeg mij af, heb je dat dan ook als je dan in Orlando bent,
juist,
in Florida,
ja.
In een park dat toch veel meer bezoekers moet slikken, mm-hmm, dagelijks.
En je hebt het nu over Magic Kingdom, of heb je het over het hele resort?
Wel, ik ga gewoon even beginnen met de vergelijking Magic Kingdom,
ja,
omdat dat het eerste park is dat we bezocht, mm-hmm, hebben.
Dat wou je ook echt, hè?
Juist. Ik dacht van de eerste dag van een Disneypark in Amerika, dat moet met een kasteel zijn.
Ja, het moet beginnen met een kasteel, moet eindigen met vuurwerk.
Exact.
Ja.
En het antwoord is volmondig ja.
Mm-hmm.
Ja. Magic Kingdom is een uitermate ontroerend klassiek Disneypark.
Ja, sommige liefhebbers zijn het daar niet mee eens. Gaan zeggen van, ja, maar de manier waarop het Disneyland Park in Parijs ontwikkeld is, dat is met zoveel meer kennis van zaken dan toen ze hadden toen Magic Kingdom gebouwd werd. Dat kasteel, dat is zo'n gigantisch ding in plaats van dat kleine kasteeltje in Anaheim of dat kleinere, maar nog altijd grandioze kasteel in Parijs. Maar ik vind dat ze ook in Magic Kingdom erin geslaagd zijn om dat Disney-gevoel daarop en top in te krijgen. Hè.
Ja, en dat vind ik ook net het bijzondere. Dat is dat je eigenlijk heel mooi dat evenwicht hebt. De ingang, hè, het station van Main Street zelf, is heel knus en heel gezellig, maar het kasteel is inderdaad wel groter, mm-hmm,
ja,
dan
het
dat van
het grootste
Parijs.
Kasteel van alle parken. Ik geloof dat van Disneyland Hongkong nu qua aantal meters misschien wel het grootste zou kunnen zijn. Dat hebben ze een aantal jaren geleden veranderd. Qua volume zal dat van Orlando en dat van Tokio, want dat zijn eigenlijk min of meer identieke kompanen, altijd het grootste blijven.
Wel, maar dus dat contrast van die hele knusse klassieke Main Street tegenover een heel imposant kasteel, dat zorgt eigenlijk voor een heel mooi gevoel van gezelligheid, samen met een gevoel van, ik ben hier wel in Walt Disney World.
Ja, en dat hadden wij ook, en dat was de eerste keer dat ik daar logeerde, in ons resort. Port Orleans Riverside is een van de grootste qua oppervlakte en ook qua aantal kamers van het hele Walt Disney World Resort. Maar toch hadden we op geen enkel moment het gevoel van hoe enorm groot het eigenlijk is. Ik bedoel, we zijn op een bepaald moment een keer een avondwandeling gaan maken. Dan hebben we grote stukken van het resort gaan ontdekken. En dan hebben we al gezien van, wow, wat een enorm resort is dat. Maar uiteindelijk wordt je wereld, je speelveld veel kleiner dan dat volledige resort. Dat wordt je kamer, dat wordt de plek rond je kamer, dat wordt die wandeling die je elke dag maakt naar de bushalte. Want dat was naast de boot een van de twee manieren waarop wij ons in ons resort konden bewegen naar andere plekken. Dat wordt de plek waar de bar is, dat is de plek waar je eten en drinken kunt halen, waar je ontbijt kunt halen. Zo'n groot resort wordt daardoor ook in één keer klein.
Goh, je merkt het wel, maar je hebt er geen last van dat er, mm-hmm, eigenlijk tegelijkertijd met u en met mij 1000 andere mensen zijn.
Ja, we zijn via Washington gevlogen, we zijn in Orlando geland, we waren er pakweg rond, ik geloof een uur of 6 s'avonds dat we in Orlando waren. Daarna hebben we een Uber genomen naar het resort. We waren op dat moment heel moe, want het was op dat moment al ver na middernacht. Hebben we ingecheckt. Je kunt digitaal inchecken via de app, maar dat hebben we niet gedaan. We zijn naar de hotellobby geweest, waar we echt heel vriendelijk ontvangen zijn door een van de castmembers. Die heeft echt de tijd genomen om ons alles uit te leggen, laten zien waar we onze refillable mugs kunnen gaan halen. We hadden een diningplan waarmee we dus gratis gewoon alle koffie en thee en waters en frisdranken konden afhalen. Geen alcoholische dranken. Voor de duur van ons verblijf in ons resort. En het feit dat daar zo'n hele vriendelijke castmember was bij het binnenkomen, na zo'n hele lange, vermoeiende reis, dat zorgt al meteen voor een soort van, ja, ontspannen sfeer.
Ja, want dat was ook wel...
We moesten ook niet wachten of zo.
Nee. En ik was heel moe toen, mm-hmm, we toekwamen. En ik was ook wel zo van, wow.
Ja.
Ik besefte op dat moment nog niet goed van waar we waren.
Ja, want voor alle duidelijkheid, een groot verschil met België en Nederland is dat uiteraard de staat Florida is het dichtst dat je bij de evenaar kunt zijn in de Verenigde Staten. En dat betekent dat het daar ook aanzienlijk vroeger donker wordt dan hier in België en Nederland. Toen wij daar arriveerden was pakweg 7:30, 8:00 s'avonds. Maar het was bijna volledig donker natuurlijk. Toen we het resort s'avonds zagen, dan zagen we het volledig,
ja,
in het duister.
Het was bijna filmisch. Ja, we zijn met die Uber daar in het donker, pikken donker toegekomen.
Ja.
En het was eigenlijk pas de dag daarna dat ik zag van waar we waren en waar we waren toegekomen.
Ja.
En ben toen heel vermoeid in slaap gevallen. En de ochtend daarna besefte ik ineens van, ha, we zijn in Walt Disney World.
Ja,
we gaan nu opstaan, we gaan de bus nemen,
juist,
naar Magic Kingdom.
Ja. Wat vond jij eigenlijk van de resort? Want voor alle duidelijkheid, Riverside is een van de, wat we noemen, moderate resorts. Je hebt drie soorten van categorieën van resorts in Walt Disney World. De value resorts, dat zijn de goedkoopste. De deluxe resorts, dat zijn de duurste. Dan heb je een middencategorie van vier resorts, waarvan de Riverside er één is die de moderates genoemd wordt. Het grootste verschil tussen de value resorts en de moderate resorts is, behalve het feit dat ze wat duurder zijn en de kamers wat groter, dat terwijl de value resorts echt gethematiseerd zijn naar Disney-figuren en Disney-films, de moderate resorts eigenlijk vooral gethematiseerd zijn naar een bepaalde streek of naar een bepaald gebied, naar de Caraïben, naar Mexico, of in ons geval naar het zuiden van de Verenigde Staten, de Bayou.
Ja. En dat is ook wel hetgeen waar ik van hou eigenlijk. Dompel mij in een sfeer.
Ja.
Ik hoef geen IP of figuren. Of,
ja. Dat is, die zitten al in de parken eigenlijk.
Juist, hè? Voilà. Oh, en in de films.
Juist.
Goh, Port Orleans is een geweldig resort.
De eerste keer dat ik er was, ik heb wel al overnacht in French Quarter. Maar Riverside is mij 100% meegevallen. 110% meegevallen. Het was een geweldig resort.
Het is een resort dat ook heel mooi in contrast staat met die parken die je overdag doet.
Mm-hmm.
Je doet een park, Magic Kingdom, Epcot,
ja.
Animal Kingdom. En die parken zijn druk. Ook yes. Al pakken ze dat briljant aan, die parken zijn druk. Maar Port Orleans is wel een plek waar je in een geconstrueerde natuur
Het is absoluut een geconstrueerde natuur.
Het is een resort dat een bepaalde rust uitademt.
Ja, er gaat een water doorheen. De Sassagoula River. Sassagoula is een typisch Zuiderse woord dat gebruikt wordt om de Mississippi aan te duiden. En eigenlijk is dat zo'n beetje de sfeer waar je in ondergedompeld wordt. De bayous, de moerasgebieden, de zompige oevers rond de Mississippi in het zuiden van de Verenigde Staten. En dan de specifieke architectuur die je daar vindt eigenlijk.
Ja, het is een resort dat u na een drukke dag omhelst in een sfeer van donkere bomen, van vuurvliegjes,
We hebben echt
misten,
vuurvliegjes gezien. We hebben ook heel veel hagedisjes gezien. En adders zelfs, ook van echt, ik zeg nu adders, het lijkt alsof ik dingen gezien heb van 5 of 10 centimeter. Ik heb echt een slang gezien van een meter lang, of iets. Dat was best wel scary. Maar die dingen zitten daar gewoon, je bent echt in de natuur, hè.
Maar het is inderdaad, het is het perfecte resort als je denkt van, ik hoef niet op mijn hotel ook nog eens geconfronteerd te worden met Disney-figuren of met klassieke Disney-muziek of
juist,
zo.
Ja.
Je kan in Port Orleans perfect u laten onderdompelen in een beetje, ja.
In de lobby zijn er wel meet and greets met personages natuurlijk. En s'avonds worden er ook wel telkens Disney-tekenfilms afgespeeld voor kinderen aan het zwembad. Dat kan allemaal natuurlijk al. Dus die zijn er wel. Er is ook een winkeltje waar je heel veel Disney-spullen kunt kopen.
Maar de algehele sfeer is eigenlijk een hele klassieke, rustige, Zuiderse, Amerikaanse sfeer.
Ja. Wat ik heel fijn vond is, telkens we met de bus daar naartoe gingen, was er een soort van banjo-muziekje dat speelde. En dat was anders 's ochtends dan 's avonds. Als je dan zo van een Epcot of een Disney's Hollywood Studios terug wordt gebracht in de bus naar je resort, op het moment dat je resort binnenrijdt, dan klinkt zo'n stem van you're now at Port Orleans Riverside. Welcome home.
Voilà. Ja. En dan ben je home voor die twee weken.
Ja, en dat, zo gaat het heel snel voor. Ja. Disney heeft dat werkelijk fantastisch gedaan, de manier waarop ze echt je onderdompelen in die sfeer. Ik vond het echt heel erg fijn.
Ja, ja. Absoluut. En dan mogen we zeker niet vergeten, een van de grote klassiekers van dat resort, van Port Orleans, dat is natuurlijk in de bar van ons hotel.
Riverwoods Lounge. Zijn we een paar keer geweest, maar zijn één keer gewoon ook naar, als waar de grote naam van Riverside geweest.
De onovertroffen Yeeha Bob.
Absoluut, ja. Elk resort heeft wel vast entertainment. Heeft al een vaste pianist of saxofoonspeler of bandje dat resort zijn home resort noemt. In het geval van Port Orleans Riverside is dat dus Yeeha Bob. Dat is een pianospeler, entertainer, die Amerikaanse klassiekers gaat brengen.
Met 100.000 kilowatt energie.
Ja, dat is enorm. En voor alle duidelijkheid, die dat avond na avond opnieuw gaat doen. Die prachtige rendities brengt van Gershwin's Rhapsody in Blue. Maar ook gewoon muziek uit zelfs Splash Mountain en andere Disney-films. En daarmee eigenlijk het hele publiek in de bar opzweept. We zijn maar één keer geweest, waar hij van plan om een tweede keer te gaan. Maar goed, ja, elke avond heeft wel iets anders te brengen in Walt Disney World. Er zijn zoveel verschillende dingen dat je s'avonds kunt doen. We hadden ook zoveel plannen.
Maar dat is dus wel het ding, dat je dus, als je een beetje zoals jij en ik, liefhebber bent, je vindt die dingen dan online, je leest er dingen over, je komt dan een filmpje tegen of je komt een foto tegen. En dan, als je daar bent, dan besef je pas ineens van, wacht, ik ben hier. Ja, Bob is hier.
Ja.
Want het mensje is hier.
Ja.
Spaceship Earth is hier.
Ja, al die fantastische dingen waar je,
en ineens,
in jouw geval, want ik was er natuurlijk al geweest, al die jaren over gehoord had in podcasts, over gezien had in YouTube-filmpjes, over gelezen had in boeken, die zijn daar in één keer binnen handbereik.
Juist, juist. En dat is een mooi moment. En dat had ik dus in het begin, die avond dat we toekwamen, niet door. Of dat was voor mijn vermoeide brein te veel. Dan besef je van, ah ja, maar wacht, de komende 2 weken gaan wij er dus wel al die klassiekers, al die legendarische dingen beleven.
Ja. Walt Disney World is een digitaal resort. Hoe is je dat bevallen? Van de virtual queues die je 's ochtends moest maken om bepaalde attracties te gaan doen, tot de manier waarop we eigenlijk digitaal telkens incheckten in elk park waar we binnen gingen, tot de manier waarop we digitale reservaties maakten voor restaurants, waarbij we mobile ordenen om ons eten of drinken te halen. Wat vond je daarvan?
Ik moet zeggen dat ik iemand ben die zijn smartphone heel zorgvuldig gebruikt en die ook met momenten die ook heel bewust aan de kant legt. Aan de andere kant ben ik ook iemand die dat heel graag gebruikt. Mm-hmm. Hè, omdat ik vind als dingen goed werken, zijn ze aangenaam om te gebruiken. Ja. En over het algemeen vond ik dat bij Walt Disney World heel, heel, heel prettig.
Ja.
Omdat de dingen daar nu eenmaal goed werken. Je hebt daar fantastische wifi, ja, dat werkt
zowel
feilloos.
In het hotel, als in transporten, in de bussen, als in de parken. Je hebt hele goede wifi.
Voilà. Die app werkt goed.
Ja, ja,
Je
maakt
een
foto bij een figuur die gemaakt wordt door een of andere fotopassfotograaf en een paar seconden later staat die foto in je app. Ja.
Op een gegeven moment was het een hele warme dag en liepen we door Epcot. En,
ik weet wat je gaat vertellen.
Ik dacht, ik heb iets nodig om... Ik heb echt iets fris nodig.
Je had cafeïne nodig, of iets, heel koud.
Ja, of iets heel
nodig,
koud, of iets fris, of... En veel.
Ja.
En toen heb jij gewoon met de Walt Disney World app op 5 minuten wandelafstand 2 grote cola's besteld.
Juist. En die stonden letterlijk klaar.
Die stonden gewoon klaar.
Ja, dus... voor alle duidelijkheid, dat mobile order, de Efteling heeft dat nu ook, maar dat is... En Walt Disney World gaat zo fantastisch. Als je daar ergens een slaatje of een burger bestelt, dan krijg je in het mobile order systeem letterlijk een overzicht van alle ingrediënten. En kun je per ingrediënt gaan aanduiden van, haal dat eruit, laat dat erin.
Voilà.
Je kunt ook letterlijk aanduiden op welk tijdstip je iets wil ontvangen. En op dat moment, als jij eraan komt, staat het ook klaar voor jou. Maar de capaciteit is zo groot als er echt in slagen om heel snel ervoor te zorgen dat alles wat je mobile order ook onmiddellijk geleverd wordt. En het tof is, Amerikanen houden van customizen, dat je al die dingen helemaal in dat appje kunt customizen zoals je dat zelf wil.
Ja, en ik had geen Magic Band.
Ja.
Ik had gewoon mijn...
Het was vroeger iets wat je gratis kreeg als je naar de hotel ging. Ik had mijn Magic Band van een vorig verblijf gewoon meegebracht. Nu kan je alles doen met eigenlijk een soort van kaart die in de wallet op
juist,
je iPhone verschijnt.
Dus ik had gewoon eigenlijk mijn parkkaartje in mijn Apple Wallet zitten en daarmee kon je gewoon perfect inchecken in de parken.
Ja, je kunt parken binnengaan, je kunt kamerdeuren open doen, je kunt vooral de rijden ook betalen, want we hebben eigenlijk letterlijk ook wat is nu wordt gebruikt als betaalmethode.
Juist, en voor de liefhebbers, je hoeft zelfs niet je wallet open te doen.
Ja,
dus
je weet.
Als je Apple Wallet gebruikt, mm-hmm. en je wilt bijvoorbeeld betalen in een supermarkt, dan klik je die zo open en dan verschijnt je kaartje. Maar in Walt Disney World volstaat het dus om gewoon je telefoon tegen dat Mickey-ding...
Ja, tegen het lasertje of tegen de klink van je deur te houden.
Gewoon tegen de entree te houden. Ja. En dus je iPhone
het werkt heel goed,
opent he? Automatisch je kaartje. Een seconde later hoeft je alleen nog je vingerafdruk te geven. Want,
ze willen niet hebben dat je het doorgeeft aan
juist,
iemand anders.
Juist, dus je vingerafdruk is gelinkt aan je kaartje. En letterlijk 5 seconden later ben je binnen.
Ja, ik vind, vaak wordt er gezegd van, ja, Walt Disney World voelt als huiswerk en je zit ook de hele tijd op telefoon. Ik ben daar niet mee eens. Ik ben daar echt niet mee eens. Ja, waarschijnlijk wel als je actief gebruik maakt van het voorsteeksysteem. Als je dat niet doet, dan is eigenlijk de digitale Walt Disney ervaring een hele soepele, frictieloze, uitmuntende ervaring, waarbij je eigenlijk relatief minder op je telefoon zit, denk ik, dan in veel gevallen in parken bij ons.
Op 1 factor na,
ja.
En dat is de virtual queue.
Juist.
Die we een paar keer gebruikt hebben en die je ook moet gebruiken als je attracties zoals nu bijvoorbeeld de nieuwe Tiana's Bayou Adventure wil doen, of Tron Light Cycle Run.
Ja, of Cars of the Galaxy.
Juist.
Dat zijn inderdaad grote attracties die relatief nieuw zijn. En bij die grote nieuwigheden heb je een soort van virtual queue, niet eens met dat woord eigenlijk voor alle duidelijkheid. En daar zegt Disney van, wij verplichten dat je eigen reservatie maakt. Dat is gratis voor alle duidelijkheid. Maar je moet het wel maken, want er is geen standby line. Er is geen gewone wachtrij. Als je geen virtual queue doet, dan kun je ook niet in de attractie.
Maar echter, het is niet zo dat je, als je die virtual queue hebt gereserveerd, als je je tijdslot binnen die virtual queue hebt gereserveerd, dat je dan niet meer moet wachten voor de attractie.
Klopt, ja.
Want bijvoorbeeld bij Guardians of the Galaxy, wat overigens een fantastische attractie is, was het wel zo dat wij meteen in het gebouw konden, maar hebben we wel soms nog een half uur moeten wachten, ook al hadden we die virtual queue gereserveerd.
Wat vond je van de wachttijden? Je zegt nu half uur. Hoe waren de wachtrijen in Walt Disney World in het algemeen?
Extreem laag. Ik had mij voorbereid op veel ergere dingen.
Ja.
Nu, we hebben dat ook dan een beetje ter plekke bestudeerd. Het bleek ook wel dat het effectief rustig was.
Juist. En het bleek ook dat Walt Disney World heel vaak loog over de geadverteerde tijden. Hè?
Oh ja, ja, ja. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Als er ergens 3 kwartier stond, dan moest je eigenlijk rekenen op 20 minuten.
Juist.
Als er ergens een uur stond, dan moest je rekenen op een half uur, 40 minuten.
Juist, absoluut. Ja, er stond ooit 85 minuten bij Seven Dwarfs Mine Train. Ik keek in het Lines-appje van Touring Plans. Daar stond, het is maar 38 minuten. En ik denk niet dat we een half uur gewacht hebben om Seven Dwarfs Mine Train te
Absoluut
doen op dat
niet.
Moment.
Dus
hou er rekening mee, de tijden die je in de app vindt. Dat doen ze natuurlijk om van die Lightning Lane pasjes te verkopen. Hè? Want als ze mensen kunnen wijsmaken dat je 85 minuten overslaat in plaats van een dik half uur overslaat, dan gaan de mensen die daar intrappen natuurlijk echt het gevoel hebben van, oh, we hebben waar voor ons geld. En zij gaan nooit weten dat de wachtrij niet echt 85 minuten was, natuurlijk.
Dus op dat vlak hebben we eigenlijk we hebben heel veel geluk gehad.
Ja,
met de
want wat was, ik heb het in de vorige podcast gezegd. Daarom ben ik ook blij dat je deze ervaring hebt gehad. We hebben echt nergens een uur gewacht bij een attractie. Hè. Dat is echt, een half uur was al heel lang. En bij heel veel attracties was het echt walk-on of 10 minuten, 15 minuten. De Kilimanjaro Safaris. We zijn letterlijk gewoon door de ingang van Kilimanjaro Safaris gewandeld, rechtstreeks door naar de plek waar de safari-truck stonden te wachten, instappen en vertrekken. Dat is ongezien. Ik moet ook eerlijk toegeven, ik geloof dat dit niet is wat Disney wil. Ik geloof echt dat Disney een probleem heeft. Universal ook trouwens, voor alle duidelijkheid. Ik geloof echt dat de bezoekcijfers daar aanzienlijk aan het teruglopen zijn. Ik heb het nog nooit in deze periode, heb ik al in een vorige podcast gezegd, zo rustig gezien. Maar voor jou als first-time visitor was dit een ideaal moment om Walt Disney World te bezoeken.
Ja, dat was een zaligheid. Dat was echt een zaligheid.
In hoogseizoen juli, hè?
Ja, absoluut.
Wat vond je van het weer? Want ik had je gewaarschuwd dat het warm ging zijn, hè?
Dat is heel persoonlijk natuurlijk. Ja. Ik kon daar heel goed tegen.
Het was elke dag 35 plus,
absoluut,
hè?
Absoluut. Ik heb daar geen last van gehad. Mm-hmm. Ook omdat dat een ander soort warmte is dan in België of dan in Europa. Als je 35 graden hebt in Frankrijk of je hebt 35 graden in Italië, dan besterf je het.
Mm-hmm. Ik merkte nu dat ik, toen ik thuis kwam, een paar dagen later, was zo'n hele warme dag van 35 graden. En ik was gewend geworden aan die 35-plus vochtige warmte van Orlando. Mm. En in één keer had ik het moeilijk met die ontzettend warme temperaturen hier in België. Moeilijker dan ik het ooit gehad had in Orlando.
Het is een ander soort warmte.
Ja, ja, ja.
Orlando is een tropisch klimaat.
Yes. Je moet je op kleden, in vooral duidelijk.
Je hebt daar vochtige lucht. En ik ben geen klimatologisch expert. Maar dat zorgt voor een soort draaglijke atmosfeer.
Het is ook heel fijn na de grijze lente die we gehad hebben, dat we elke ochtend wakker geworden zijn met een blauwe lucht, met zo fantastisch weer.
En inderdaad, neem de juiste dingen mee. Linnenkleren, lichte dingen.
Mensen denken altijd van, je moet t-shirts en korte broeken. Nee, het heeft vooral met de materialen te maken.
Ja,
je moet vermijden dat je synthetische kleren draagt. Hè. Dus alles waar kunststof in zit, van die hele goedkope t-shirts en als je van het goedkoop ondergoed draagt, waar allerlei synthetische dingen in zitten, dat is echt het verschil tussen je de hele dag rotzweten of de hele dag heel comfortabel voelen. Echt, ik stil niet van die dingen waar allerlei plastics in verwerkt zitten, want dat ga je merken. Die dingen laten het niet toe dat het zweet echt eigenlijk je kleren verlaat. En dan ga je na een tijdje echt gewoon nat rondlopen. En ook als je veel afstanden doet, de tips die er altijd zijn, hè, zorg voor gemakkelijke kousen zonder naden, waardoor je geen wrijving hebt en dus geen blaren op je voeten krijgt. Zorg voor heel goed schoeisel dat je ingelopen hebt.
En dat is heel goed meegevallen.
Waarin was Walt Disney World anders dan dat je verwacht had?
Ik wist dat het groot ging zijn.
Mm-hmm.
Maar ik wist niet dat het zo groot ging zijn.
Ja.
En dat bedoel ik niet per se op vlak van de parken. Omdat ik dacht wel dat de parken
groot gingen zijn. Epcot, dat is zo 2 keer Efteling. Hè?
Juist. Maar wat ik heel, heel, heel frappant vond, en dat is natuurlijk positief, is hoe groot dat het nog overkomt als je bijvoorbeeld van een bepaald resort de bus neemt naar een park. Mm-hmm. En dat je dan echt het gevoel hebt van, ik ben over een autostrade aan het rijden.
Ja, 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 ja.
Ik ben interprovinciaal.
Ja, ja, ja.
Van een,
ja, je doet echt een half uur om van ons hotel in Magic Kingdom te komen.
Je hebt het gevoel dat je van Gent naar Antwerpen aan het rijden bent, bij wijze van spreken.
Zeker, absoluut. Ja. Dat soort afstanden zijn echt realistisch, wat je nu zegt. Ja, ja.
Voilà.
En dat betekent ook dat je daardoor letterlijk, net zoals de vegetatie soms helemaal anders kan zijn, of de architectuur helemaal anders kan zijn, dat je echt het gevoel hebt dat je naar een heel ander deel van Walt Disney World op weg
maar
bent.
Zelfs als je, en ik heb nu gezegd de bus, maar dat geldt ook bijvoorbeeld als je de Skyliner neemt.
Juist.
Omdat je dan heel goed vanuit de hoogte heel het gebied ziet. Ja. En dan denk je echt van, ah ja, we zijn hier nu over een beschermd bos aan het vliegen.
Ja, dat zeggen ze ook in de tekst.
Terwijl je daarnet bent opgestapt in een station in Epcot.
Juist. We hebben heel veel verschillende transportingen. We hebben heel veel boten gebruikt. Ik zit graag in bootjes. We hebben de monorails uitgebreid gebruikt. We hebben uiteraard de bussen gebruikt. We hebben de Skyliner gebruikt. Wat vond je van het transportsysteem van Disney?
Dat werkt, hè. Dat is... Ja. Dat is...
Het is echt heel goed, hè.
Dat is heel goed. En...
Het is niet dat je drie kwartier moet wachten om een bus te hebben naar je hotel of zo.
Nee, als je bijvoorbeeld binnen de resorts u verplaatst, of je verplaatst u van van Epcot naar een bepaald hotel, dat is ook het mooie dat die transportsystemen die je daar hebt, een boot of een monorail of een Skyliner, dat is ook dat die kloppen binnen het park. Mm-hmm. Dat voelt niet als een geforceerd element dat daar is bijgetrokken. Het klopt dat je in Epcot een boot kan nemen. Het klopt
of dat je een monorail hebt die als het ware over Future World heen gaat. Om het
te gebruiken. Nee, het klopt dat je aan het uiteinde van het Franse paviljoen in Epcot dat je daar een Skyliner kan nemen.
Juist. Dat ook helemaal in een soort Art Nouveau station is ondergebracht.
En dat is ook altijd wat Walt Disney gezegd heeft zelf, van we hebben hier de ruimte.
Ja, en the blessing of size.
Voilà, en dat voel je. Ja. Daardoor voelt niets daar gepropt aan, daardoor voelt niets daar in een hoekje geduwd aan, daardoor voelt niets daar te kort of te lang aan. Alles klopt qua scope.
Ja.
En dat is los van alle geweldige dingen die daar te horen, te zien, te eten, te beleven, te weet ik veel wat zijn, dan is die scope wel, denk ik, het meest unieke en het meest bijzondere aan heel Walt Disney World, waardoor het ook onvergelijkbaar is met eender wat dat in Europa te vinden is. En elders ter wereld,
absoluut. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoor soms van mensen die naar Walt Disney World gaan, en dan huren ze ergens een Airbnb in de buurt, en dan herleiden ze dat tot het bezoek van een aantal parken. En dat is een prima manier om Walt Disney World te bezoeken, en je zult je echt amuseren. Maar over de jaren heen heb ik ontdekt dat de kracht van Walt Disney World het volledige resort is. Misschien niet zelfs de individuele parken. Ik geloof dat er betere Disney-parken ter wereld te vinden zijn in Tokio en Anaheim dan de individuele parken die je in Walt Disney World hebt. Maar het resort met alle restaurants, met alle bars, met alle transport eromheen maakt van Walt Disney World in mijn ogen de mooiste en beste Disney-bestemming ter wereld.
Want dat is natuurlijk inderdaad het ding. Heel veel mensen kijken mij raar aan als ik zeg ik ben 2 weken in Walt Disney World geweest.
Ja, 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 ja.
Ik moet dat altijd zeer goed kaderen en zeer goed uitleggen en veel foto's tonen. En eigenlijk de eerste foto's die ik dan bijvoorbeeld toon, dat zijn foto's van de dingen die ik gegeten heb daar. Omdat mensen geloven...
Denk je anders dat je gewoon 3 weken lang hotdogs, hamburgers en pizza's
kunt gaan? Maar we zijn wel het merendeel van de tijd zeer goed gaan dineren.
Ja.
In hotelrestaurants, de plekken als de Brown Derby ook, plekken als Toledo. En dat zorgt er ook voor dat het een aangenaam verblijf is. Dat het een verblijf is dat zich niet alleen toespitst op attracties doen en op in die parken zijn, maar dat je ook gewoon perfect kan uitslapen, een paar uur naar een park kan gaan en dat je weet van oké, om 6 uur gaan we aperitieven.
Juist.
En dan gaan we uitgebreid gaan dineren in Narcoossee's bijvoorbeeld.
En achteraf gaan we naar het vuurwerk gaan kijken in Magic Kingdom.
Voilà.
Of zo. Ja, ja.
En dat soort dingen, goed eten, op dat soort...
Je kunt wel lekker eten, hè, daar.
Lekker eten is een understatement.
Ja, ja, ja.
En dat soort momenten, dat zijn momenten die ervoor zorgen dat het net een ander soort reis is dan letterlijk 2 weken Walt Disney World. Want dat is uiteindelijk wat
je
doet.
Als je 2 weken alleen maar pretparken doet, dat hou je niet vol. En als je het volhoudt, dan heb je in mijn ogen een heel eenzijdige kijk op wat Walt Disney World is.
Ja, en het is ook fijn dat die dingen als Toledo en Narcoossee's
Dat wel eventjes uitleggen. Toledo is het rooftop-restaurant in de Destino Tower in Coronado Springs. Spaanse keuken met een prachtig uitzicht eigenlijk over het resort. Narcoussis is het visrestaurant waar we ontzettend lekkere kreeft onder andere gegeten hebben. Van waar je eigenlijk de Electrical Water Pageant, een lichtjesparade op het water, en het vuurwerk in Magic Kingdom kunt gaan bekijken. En de Brown Derby, die je daarnet vernoemde, dat was ons laatste restaurant. Ik had je gevraagd van hoe wil je onze reis afsluiten. Zei van, ik zou heel graag onze reis afsluiten met nog eens helemaal op het einde van de dag Tower of Terror te doen in Disney's Hollywood Studios. En toen had ik voorgesteld, laten we de Brown Derby ervoor doen. Dat is een klassiek Hollywood restaurant. Heeft een hele illustre geschiedenis. Het is een keten van restaurants, oorspronkelijk in de vorm van een bruine bolhoed. Dat is wat een derby is. En later in de vorm van de klassieke hacienda-architectuur, zoals je die in de Brown Derby terugvindt. Voor mensen die Fun and Fancy Free gezien hebben, aan het einde van Mickey and the Beanstalk loopt de reus ook weg. Met zijn voeten stampend over Hollywood en pikt hij op een bepaald moment de bolhoed van de Brown Derby op en zet hij die op zijn hoofd. Dat is een restaurant in die old Hollywood-stijl. Het had in principe een restaurant kunnen zijn in de Tower of Terror. Daar zijn we toen ook gaan dineren eigenlijk als laatste maaltijd. En dan op het einde afgesloten met die fantastische Tower of Terror. Hè.
Absoluut. En het is ook zo fijn dat die restaurants die we nu hebben opgenoemd, dat ook restaurants zijn die u onderdompelen in een bepaalde sfeer, in een bepaalde stijl. Maar dat zijn geen restaurants met IP.
Nee.
Dat zijn geen restaurants waar dat bijvoorbeeld character dining...
Maar dat hebben wij niet gedaan. We zijn in Topolino Terras gaan eten. We zijn in Sebastian's Bistro gaan eten. Goed, Sebastian's Bistro heeft die naam van die krab uit The Little Mermaid. Maar voor alle duidelijkheid, daar merk je eigenlijk in het restaurant zelfs niks van. We zijn in Boat Rides gaan eten, wat het restaurant was. Tafelbedieningsrestaurant in ons eigen resort. Wat eigenlijk als een soort van scheepswerf gedecoreerd is. Want dat paste ook eigenlijk bij de stijl van de Sassagoula River die er langs liep. Eigenlijk zijn we allemaal naar... Ja, hele ingetogen restaurants geweest. Hè. En dat heb je eigenlijk ook wel nodig, denk ik, als je voor de rest van de dag altijd maar in die parken rondloopt. Hè.
Ja, en ik ben er ook zeer dankbaar voor dat je die plekken daar hebt. En ik ben ook een zeer grote voorstander van dat soort plekken zonder IP.
Ja.
En zonder characters. Ja. En
hebben we ook gedaan bij de vele cocktailbars die we gedaan hebben.
Ja,
we zijn heel vaak iets gaan drinken in de Nomad Lounge in Animal Kingdom, in de Abacadabar, achter Epcot bij de Boardwalk. Gethematiseerd naar ontsnappingskunstenaars en goochelaars uit de hele geschiedenis. Maar opnieuw niet naar een bepaalde Disney-IP. Hè. We zijn in de Dahlia Bar gaan drinken met prachtig uitzicht op Expedition Everest in de verf. Dat is ook zo'n rooftop bar. Wij houden alle twee van rooftop bars en die zijn er gelukkig in grote getale aanwezig in Walt Disney World. En inderdaad, dat is iets wat ik denk ik ook vaak aan vrienden of collega's moet uitleggen. Het is niet zo dat als je een aantal weken naar Walt Disney World op vakantie gaat, dat betekent dat je voortdurend op de foto gaat met Mickey Mouse en met andere figuren. Het kan, als je dat wil, kan het ook echt. We hebben het ook gedaan en we hebben ook foto's van onze Mickey Mouse. Hè?
Tuurlijk, dat is...
Maar het is niet zo dat je van A tot Z alleen maar dat soort Disney-belevingen meemaakt.
Nee, we hebben dat nu wel bewezen als het gaat over restaurants bijvoorbeeld. Hè. Maar eigenlijk, dat is ook wel fijn, is dat eigenlijk ook nog altijd op vlak van attracties. Hè.
Ja.
Je hebt nog altijd, knock on wood, heel veel attracties waar geen IP aan vastzit. En voor ons, als dark ride-liefhebbers... Mm-hmm. We hebben daar
20 plus dark rides gedaan. De ene al beter en fijner dan de andere.
Dus daar hebben we toch echt ons hart kunnen ophalen bij dingen zoals Haunted Mansion.
De Haunted Mansion. We gaan nog een aparte aflevering over Haunted Mansion maken. Hè. We hebben
heel
ooit
graag
al eens een aflevering gemaakt over Phantom Manor. Maar ik denk dat we daar herontdekt hebben hoeveel liefde wij niet hebben voor Haunted Mansion als attractie, als concept. Binnenkort gaan we een aflevering over volledig dedicated aan de Haunted Mansion maken in Ochtend en Pretparkland.
Maar ook dingen als Spaceship Earth, als de Carousel of Progress.
Geweldig, ja.
Dat zijn bepaalde attracties die u meenemen naar een soort van vervlogen Disney-tijdperk ook. Hè? Omdat we weten hoe sterk Disney vandaag de dag inzet op IP, op alle vlakken.
Maar dat betekent niet dat we ook niet ontzettend genoten hebben van IP-attracties. Ik zag je daarnet breed glimlachen toen je het had over bijvoorbeeld Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind.
Ja, ik heb niks met Guardians of the Galaxy. Maar wat een fantastische attractie was
tof,
dat. Sinds de boeking van heel die reis heb ik
we hebben toch weer een jaar op voorhand geboekt. Hè?
Heb ik niks van on-rides, heb ik zelfs foto's van nieuwe dingen gemijd, waardoor dat nieuwe dingen, zoals die Cosmic Rewind, echt een verrassing waren. En geloof mij, dat is ook wel nodig. Het moet een verrassing zijn. Cosmic Rewind moet een verrassing blijven.
Ja, super. Hè? En vooral, Tron is ook IP.
Ja.
En ja, ik heb je zelf zo hard zien smilen op een actiefoto als op de foto van Tron die we hebben.
Ja, Tron is ook geweldig. Tron is een fantastische beleving, een sfeer ook. Omdat wij zijn liefhebbers van sferen en wij zijn liefhebbers van het oude, wij zijn nostalgici.
Klopt, absoluut.
Maar ik ben ook liefhebber van ondergedompeld te worden, überhaupt in een sfeer. Tron is een sfeer van neon, van gladde metaalstructuren, van blinkende zwarte oppervlakken, van...
En tegelijkertijd heeft Tron ook iets retro's.
Iets retro's, ja. Absoluut. Het is ook een oude film.
Juist,
de allereerste Tron is een oude film. En dat allemaal in combinatie met een werkelijk fabuleus ritssysteem, mm-hmm. waarbij dat je echt plaatsneemt op een soort... light cycle, zoals het heet. Een soort motorvoertuig.
Juist.
Waar je echt op een zadel gaat zitten en echt je handen op een stuur moet plaatsen. Uiteraard, hè, met een beugel en dat soort dingen. Maar wel zeer comfortabel en heel juist allemaal. En dan met een kracht en met een fantastisch accent als het aankomt op muziek en sounddesign wordt gelanceerd.
Klopt.
Waardoor je niet anders kunt dan luidkeels.
En aanraden voor iedereen die luistert, probeer je Virtual Cue zo te reserveren dat je hem in het donker kunt doen. Hè. Ik bedoel, toen wij er waren, slot Magic Kingdom min of meer elke dag om 10:00 s'avonds. Dus dat betekent niet dat je 4-5 uur hebt om hem donker te doen. Het park was al elke dag om 8:00 s'ochtends open. Dus het grootste deel van de dag deed je hem echt met licht aan. Dus als je een beetje in de gaten houdt van wanneer welke Virtual Cues, welke callback groups opleveren, kun je wel op zo'n manier een reservatie halen. Je kunt er ook voor betalen natuurlijk, dat hebben wij nooit gedaan. We hebben nooit betaald voor Lightning Lanes. We hebben het echt allemaal gedaan. Het was ook niet nodig voor de wachtrijen. Maar het was ook niet nodig om bijvoorbeeld een specifieke attractie te kunnen doen op een bepaald moment.
Juist.
Er zijn 4 parken in Walt Disney World. Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios en Disney's Animal Kingdom. Welk park was je favoriet? Welk park was je minste? Nee, ik ga het altijd zeggen, wat had je verwacht? En komt het overeen met wat je nu denkt?
Kijk, we zullen even schetsen wat de planning van de eerste 4 dagen dus was aan de hand van die parken. De eerste dag was uiteraard Magic Kingdom, klassiek park. Dag 1, kasteel zien, Haunted Mansion doen, Fantasyland.
Tiana's Bayou Adventure.
Voilà, komt nog.
Komt nog.
Tweede dag was het park waar ik het meest benieuwd naar was. Was ook in mijn ogen het meest unieke park.
Het is ook het park, denk ik, waar mensen die nog nooit in Walt Disney World zijn geweest, zich het minste kunnen bij voorstellen. Je hebt misschien al attractiefoto's gezien, je hebt misschien al foto's van het park zelf gezien, maar we hebben het uiteraard over Epcot.
We hebben het over Epcot.
Dat is een heel moeilijk park, als je er nog nooit geweest bent, om te snappen hoe dat voelt, hoe dat in je kleren gaat kruipen.
Ik, als ik het moet beschrijven, ik vergelijk het vaak met Expo 58.
Mm-hmm. Waar jij uiteraard niet geweest bent.
Maar de grote wereldtentoonstelling in Brussel in 1958. Omdat het een aantal parallellen heeft met Epcot wel.
Zeker, absoluut.
Het idee van een wereldtentoonstelling met de
paviljoenen.
De paviljoenen, World Showcase, wat Epcot uiteraard ook uitdraagt.
Maar het is ook een enorm park, hè?
Absoluut. Maar ook de hele stijl van World Celebration, waar onder andere Spaceship Earth ligt, waar onder andere het vernieuwde plein Dreamers Point ligt met het nieuwe Walt Disney standbeeld.
Ja.
En hoe dat aangelegd is met plantsoenen, met veel groen, met heel veel aandacht voor sound design en architectuur.
Prachtige muziek van Pinar Toprak.
Absoluut. Met fantastische paviljoenen als The Land.
Ja. En een geweldige attractie als Living with the Land.
Met Soarin'.
En Living with the Land.
En Living with the Land, uiteraard.
Ik heb een softspot voor die attractie. We hebben die verschillende keren gedaan.
Heel terecht.
En dat is moeilijk om uit te leggen dat je aan iemand uit Europa die nog nooit in Walt Disney World is geweest, van dat er een dark ride is waarbij je naar planten in een serre gaat kijken. Maar het is zo fantastisch.
Het is fantastisch. Ja.
Het heeft ook dark ride scènes met decors. En er zijn zelfs animatronics en zo.
Uiteraard. En ik denk dat het een hele goede keuze was om Epcot op de tweede dag te doen, omdat Epcot een heel, heel groot plekje in mijn hart veroverd heeft.
Voor al duidelijkheid, we hebben eigenlijk maar een heel klein stukje Epcot gedaan. We hebben eigenlijk alleen maar World Celebrations, het eerste deel, gedaan.
Op die eerste dag.
En dan helemaal s'avonds zijn we, nadat we nog een aantal andere dingen gedaan hebben, buiten het park en onder andere gedineerd hadden, zijn we nog teruggekomen om gewoon World Showcase binnen te glippen via de International Gateway. Dan zijn we eigenlijk gewoon naar Impression de France geweest, in het Frans paviljoen, en hebben we nog naar het vuurwerk gekeken, Luminous. Maar de rest van World Showcase, die hebben we pas een aantal dagen later ontdekt, en ook de rest van World Celebration.
Juist. Het is een park dat eigenlijk alleen binnenattracties heeft, dus er is weinig kinetica in de omgeving.
Absoluut.
Er zijn geen achtbanen of er zijn
de kinetica wordt daar vooral veroorzaakt door het feit dat de monorails door het park gaan, en dat je dus eigenlijk om de zoveel ja, seconden wel een monorail ziet passeren, wat voor enorme kinetica zorgt. Dus het betekent ook dat het het enige Disneypark ter wereld is waar je gratis in kunt gaan, dus zonder dat je hoeft te betalen en toch het park kunt zien. Want de monorail gaat dus over Epcot, ook al zou je bijvoorbeeld niet in Epcot uitstappen of naar het park gaan.
Juist, maar dat zorgt er dus wel voor dat de gebouwen en de sfeer die de omgeving van Epcot moet uitstralen, compleet is.
Ja. Ja.
Elk gebouw zit in dat soort retrofuturisme ingebed.
Ja, ja, ja.
En dat zorgt voor een, vind ik...
Het is vintage, het is extreme... retro. En eigenlijk, hoe meer tijd er overheen gaat, hoe beter eigenlijk de kleren Epcot gaan zitten, vind ik zelf.
Ja, absoluut.
En de afgelopen jaren was er, voor mensen die er geweest zijn, een enorme werf in het midden, in het hart van het park. Die is nu voorbij. We hebben echt eigenlijk alle parken. En dat is ook een heel mooi moment. We doen straks komen er weer een heleboel attracties bij zijn aangekondigd op D23. En dat betekent dat er overal in de verschillende parken straks werven gaan komen. Bijzonder aan het moment waarop jij Walt Disney World hebt kunnen gaan bezoeken, is dat los van één of twee attracties die voor onderhoud gesloten waren, zoals Test Track, heb je eigenlijk Walt Disney World zonder werven meegemaakt. Hè?
Ja, ik vind het heel moeilijk om bijvoorbeeld te kiezen tussen Magic Kingdom of Epcot, omdat dat twee totaal verschillende parken zijn.
Tuurlijk.
Maar ik denk dat ik een hele grote boon heb voor Epcot.
Ja. En Disney's Hollywood Studios en Animal Kingdom?
Ja, wel, laten we even daar naartoe gaan. Het derde park dat we bezocht hebben was Disney's Animal Kingdom.
Juist. Waar ik een hele grote boon voor heb.
Dat weet ik.
Dat ik heel erg hoog inschat.
En ik weet dat er heel veel mensen enorm van houden.
Joe Rody Experience, hè?
Ik weet dat Disney's Animal Kingdom een heel geliefd park is bij heel veel mensen. En ik ga een beetje vloeken in de kerk, denk ik. Laat mij eerst even kaderen. Ik apprecieer Joe Rody als Imagineer enorm. Ik sta volledig achter zijn filosofie. Ik sta volledig achter zijn manier van imagineeren, achter zijn manier van ontwerpen. En ik besef ook maar al te goed hoe briljant Disney's Animal Kingdom ontworpen is.
Maar
mij raakt het minder dan plekken als Magic Kingdom of
Is het
Epcot.
Omdat plekken als Magic Kingdom fantasiewerelden oproept, terwijl Animal Kingdom per definitie, los van Pandora, The World of Avatar, eigenlijk ingebed is in een vorm van de realiteit, hoe kunstmatig en fictief die ook mag zijn?
Dat zal daar zeker mee te maken hebben. Ik denk ook dat het te maken heeft met een soort, met een zekere absentie van architectuur. Alhoewel ik constructies als Expedition Everest ook als architectuur beschouw, want dat is een meesterwerk op vlak van Imagineering.
Ja, maar ik snap, het is geen architectureel meesterwerk zoals bijvoorbeeld een Spaceship Earth dat is.
Nee. En ik heb genoten van Animal Kingdom.
We zijn er verschillende keren geweest.
Ja, we zijn er verschillende keren geweest. We hebben daar fantastische dingen gedaan, zoals Flight of Passage, zoals Navi River Journey, wat ik echt een hele leuke, mooie, sfeervolle dark ride vond. Ja, ik denk eigenlijk dat dat...
Je vertelde mij ter plekke ook dat je was stoorde aan het feit dat plekken als Afrika en India op een bepaalde manier kolonialistisch, misschien zelfs armoedig werden voorgesteld, terwijl dat maar één kant is van die geografische plekken.
Ja, ja. En dat heeft waarschijnlijk ook een beetje te maken met de tijdsgeest waar we in zitten. Maar wij zijn bijvoorbeeld even gaan kijken in Jumbo House.
Ja, ja, ja. Animal Kingdom Lodge.
Het grote hotel daar. Je moet natuurlijk weten, België heeft een extreem, extreem gecompliceerde relatie met Congo bijvoorbeeld, met Afrika. Een grote kolonie geweest van België. België, heel veel gebouwen in Brussel en zo zijn gebouwd met bloedgeld uit Congo. En ik voelde mij als Belg een beetje oncomfortabel.
Bezwaard. Door de vrolijkheid waarmee al die zwarte medewerkers daar hun Afrikaanse cultuur tentoonspreiden.
Ja, en ook, ik voelde mij een beetje oncomfortabel met te zitten in een hotellobby die volledig in een soort Afrikaanse stijl gedecoreerd is.
Waar dan Mickey Mouse en Donald Duck en Goofy en Pluto doorheen aan het wandelen waren, want je kon ermee op de foto gaan op dat moment. Het contrast was groot.
Ja, en hoe dat bijvoorbeeld zwarte en witte mensen allebei gekleed gaan in een soort traditionele Afrikaanse klederdracht. ik vind dat aan de ene kant ook heel rancuneus van mezelf, mm-hmm. omdat ik bijvoorbeeld wel enorm genoten heb van te zitten in de Wilderness Lodge.
Ja, ja, ja.
Waarvoor eigenlijk hetzelfde geldt, wat voor België geldt, wat dat voor Amerika geldt. Ja, want de Wilderness Lodge is gedecoreerd naar het Oude Westen, hè, de Frontier.
Ja. Die Frontier is natuurlijk kunnen ontstaan door de zeer gewelddadige manier waarop de Westerse pelgrims, die daar als het ware de nieuwe Amerikanen waren, met de natives zijn omgegaan.
Mm-hmm. Dus ja, en dat vond ik dan wel heel gezellig.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Maar ik denk dat het met meer te maken heeft dan dat, hoor. Ik bedoel, ik was mij zeer bewust van onze vaderlandse geschiedenis.
We zijn ook gaan eten in Sanaa, zo'n Afrikaans.
Wat een geweldig. Wat een geweldig, op de savanne. Maar we waren zeer goed gegeten.
Ja, 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 wel, hoor. Absoluut.
Daar niet van. Maar ik denk dat het die combinatie is van een aantal factoren in Animal Kingdom die ervoor gezorgd hebben dat het mij... Ja, iets minder geraakt heeft.
Je ziet hoe bijzonder het park is, maar Absoluut. Het raakte jou minder.
Absoluut.
En dit is Hollywood Studios en dus ook Galaxy's Edge.
Ja, daar was ik heel graag. Ja, ik denk dat het verschil ook om zit in het feit dat je in Disney's Hollywood Studios een soort van bewuste constructie hebt van oké, je bent hier in een Disneypark en we tonen jou hoe dat Hollywood was en dat je heel...
Maar niet echt was.
Juist, dat je heel hard het gevoel hebt van, ik ben hier...
Dat is een heel geromantiseerde versie.
Voilà, en in Disney's Animal Kingdom denk ik dat Disney's Animal Kingdom volgens die hele conservatie-ideologie van Joe Rohde zodanig juist zit. Ja, dat is eigenlijk een heel groot compliment.
Dat idee zit niet alleen in de dierenverblijven en in attracties, maar bijvoorbeeld zelfs in een gebied als Pandora, The World of Avatar. Zelfs, dat is eigenlijk ook het thema van de attractie Flight of Passage.
Juist, en dat eigenlijk zodanig doorgetrokken is in alles wat je daar hebt in Disney's Animal Kingdom, dat het misschien te dicht bij de echte wereld komt.
Dat is eigenlijk een heel groot compliment dat je hebt. Hè?
Ja, absoluut, absoluut. Disney's Hollywood Studios, ja, ik dompel mij graag onder in die sferen. ik ben ook een hele grote filmmuziekliefhebber en verzamelaar. En dat is het. Dat is een van de grote verzamelplekken voor
Juist.
Die
Maar niet,
die muziek,
niet alleen daar, hè. Vooral duidelijkheid. Welk resort je ook bent, welk park je ook bent, het is voor ons filmmuziekliefhebbers fantastisch om naar Disney te gaan. Ik bedoel, we verwijten de Efteling soms, dat is iets wat ze onder elkaar vaak zeggen, dat ze weliswaar het unieke standpunt hebben dat ze heel veel eigen muziek laten componeren. Maar omdat muziek componeren duur is, betekent ook vaak dat de Efteling het moet doen met korte stukjes muziek die voortdurend maar herhaald worden. Denk maar aan de parkmuziek van René Merkenbach. Op zich prima muziek, maar veel te kort, waardoor je echt het gevoel hebt van voortdurend hetzelfde wijsje terug te horen. Dat doet Disney niet. Disney zit op een schat aan muziek, zowel filmmuziek als andere muziek, en drapeert elk van zijn gebieden in waanzinnig mooie, zorgvuldig geselecteerde medleys. En die verschillen soms van locatie tot locatie. In de lobby van ons hotel draaide andere muziek dan bijvoorbeeld langs de paden en pleinen in ons hotel. Maar de muziek veranderde ook 's avonds in vergelijking met 's ochtends.
Ja, en wat dus heel mooi is, waar ik ook wel liefhebber van ben, dat is dat vaak niet allemaal speciaal gecomponeerde muziek is.
Nee. Het is echte muziek.
Dat is bestaande muziek. Die past bij de sfeer
Juist,
van die plek.
Er is ook heel veel gecomponeerde muziek voor deze, maar daarnaast gebruiken ze ook heel gretig, als het ware, de American Songbook van zowel klassieke, instrumentale, folks als filmmuziek die Amerika rijk is. Hè.
Ja. En dat geldt ook bijvoorbeeld op Hollywood Boulevard. Ja. Daar speelt gewoon een fantastisch mooie instrumentale medley van die oude Hollywood-klassiekers. Ja. Van Korngold en Max Copeland. Steiner. Ja. En dat zorgt ervoor dat je in die sfeer zit en dat je ook bewust refereert naar films en momenten en figuren uit die sfeer. Disney's Hollywood Studios, voor de rest, een aantal fantastische attracties. Hè. Uiteraard de Tower of Terror, de beste versie ter wereld.
Dat is absoluut de beste versie ter wereld. Ja. Je kunt niet uitleggen aan iemand die nog niet in deze versie van Tower of Terror is geweest, wat deze versie zo anders maakt. Ja, er zit spoiler, dark ride stukje in. Ja, je stapt meteen in de lift, er zit geen gangetje tussen. Het gaat om kleine dingetjes. Maar het zorgt voor zo'n waanzinnig compleet ervaring. En de kaaswembers zijn zo goed daar.
Absoluut. En eigenlijk, en dat gaat misschien een beetje raar klinken, maar de wachtrij is zo goed daar.
Ja.
De wachtrij van Tower of Terror in Florida is bevindt zich eigenlijk voor het gebouw,
juist,
voor het hotel, maar is volledig omringd door groen.
Ja, het is geen meandering zoals
nee,
in Parijs.
Nee, het is eigenlijk een soort paadje dat naar het hotel leidt, maar dat volledig is omringd door ja,
grote
palmbomen, overwoekerend groen, waardoor dat je eigenlijk vanaf het moment dat je die wachtrij instapt, dat je eigenlijk onder de lommerte zit van een overwoekerde hoteltuin en dat zich langzaam van tussen de takken en van tussen het groen die toren van het hotel zich aan u ontvouwt. Ja. Dat is dus wel een heel mooie ouverture om in die wereld van de Twilight Zone te stappen.
Ja.
Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Parijs, Parijs heeft dat die betonvlakte van, juist, van de studio's en je stapt eigenlijk gewoon in die wachtrij.
Juist.
En in Walt Disney World hebben ze opnieuw de ruimte om een tuin aan te leggen die u eigenlijk volledig eerst meeneemt in die donkerte van een achtergelaten hotel, waarbij dat alles in een soort van verloren tijd is bevroren.
Ja.
En daardoor zit je vanaf moment 1, al is het maar gewoon een wachtrij waar muziek speelt, in het groen, in de sfeer.
Ja, het bijzondere is ook dat je daar, in Tower of Terror, als je daar in de wachtrij staat, geen zicht hebt op andere attracties of andere themagebieden. Dat is uiteraard in Walt Disney Studios in Parijs wel het geval natuurlijk. Hè. En het is natuurlijk een luxe die ze daar hebben in Orlando, die is natuurlijk op weinig andere plekken ter wereld. En Galaxy's Edge?
Indrukwekkend.
Ben je Star Wars liefhebber?
Ik ben tot op zekere hoogte Star Wars liefhebber. Ik ben wel fan van het fenomeen Star Wars. En dan heb ik het eigenlijk wel vooral over de oude Star Wars, de oorspronkelijke trilogie.
Maar die is daar bijna niet aanwezig.
Die is daar bijna niet aanwezig. Maar ik vind dat er wel, dat er de hints die ernaar gegeven wordt.
Er staat een hele grote hint natuurlijk in de vorm van de Millennium Falcon. Hè?
Voilà. Ik vind dat er wel genoeg elementen in zijn samengebracht om te zeggen van oké, je bent in een Star Wars universum.
Er is geen muziek.
Er is geen muziek, behalve uiteraard in de attracties.
En dat is een hele bewuste keuze van de makers van het gebied geweest.
Ja. Ik dacht op voorhand, omdat ik wist het, dat er geen muziek ging zijn en ik dacht dat het mij niet ging storen. En op een gegeven moment besefte ik wel, toen ik rondliep, van ik mis een soort van episch kippenvel of zo.
Ja, ja, ja.
Dat mij op bepaalde plekken gegeven wordt. Ja. Ik denk niet dat heel het gebied muziek nodig heeft, maar ik denk wel dat het op bepaalde punten aanweziger of zo mocht zijn.
Ja, dat niet zoals in Diagon Alley, waar bij wijze van spreken de Harry Potter muziekje op het hoofd getimmerd wordt.
Een vleugje John Williams.
Ja, 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 ja.
Dat had wel gemogen.
Rise of the Resistance wordt vaak beschouwd als de grootste, meest spectaculaire attractie van het hele resort.
Het is waarschijnlijk ook de grootste en meest spectaculaire attractie van heel het resort, ja. Ik ben enorm blij dat ze binnen het Star Wars-universum toch gekozen hebben voor een dark ride.
Juist,
dat daar een hele, hele grote, indrukwekkende dark ride staat. En dat het ook met die scope van Star Wars meespeelt, omdat je zit in Star Wars in een gigantisch universum, letterlijk. En dat die dark ride daar ook naar behoren toe is.
Juist, je kunt geen Star Wars dark ride maken met allemaal kleine ruimtes.
Nee, voilà, en dat hebben ze ook niet gedaan. Was het mijn favoriete attractie daar? Nee, zeker niet. Was ik ervan onder de indruk? Absoluut, ja. 100%.
Wat was dan wel je favoriete attractie in Walt Disney World? Het feit dat je nu aan het twijfelen bent, betekent dat er meer dan één is en dat is op zich een goed teken?
Ja, degene die we het meeste gedaan hebben is Haunted Mansion.
Ja.
Ja, en ik denk dat dat wel met stip hetgene was waar ik het meest van genoten heb.
Luisteraars die me al een aantal jaren volgen in deze podcast weten, dat is mijn favoriete attractie ter wereld. Er gaat niks boven Haunted Mansion. En de versie in Walt Disney World vind ik nog eens de beste van alle versies van de Haunted Mansion die ooit gebouwd zijn. Dat ga ik nog wel eens uitgebreid toelichten als we onze volgende podcast over Haunted Mansion maken.
Ja. En ik denk eigenlijk, het is gewoon omdat ik...
We hebben heel veel van die fotopas. We hebben meer dan 300 foto's van fotopas binnengekregen op die weken. En ja, dan zie je telkens dat je in een bepaalde attractie bent, zie je dan diezelfde actiefoto passeren. We hebben heel veel van die doombuggy fotopasfoto's. Hè.
Ja, en ik denk ook wel dat het is gewoon omdat we daar zoveel dingen gedaan hebben, dat ik het heel moeilijk vind om daar binnen te kiezen.
Jij gaat Spaceship Earth zeggen, hè?
Nee, ik ga ook wel Spaceship Earth zeggen, maar ik ga ook Haunted Mansion zeggen. Ik vind Spaceship Earth ook een meesterwerk.
Ja.
Spaceship Earth is een artistieke dark ride.
Daar mag niet aan geraakt worden.
Dat geldt uiteraard voor Haunted Mansion ook. Maar omdat Spaceship Earth zo een serieus thema heeft...
De geschiedenis van communicatie als dark ride.
En dat vind ik vind het zo gedurfd. En zo...
20 minuten lang en dat allemaal in een bol die met 5 pijlers omhoog wordt gehouden.
En dat allemaal, dat allemaal samenkomt, vind ik een kunstwerk.
Ja.
Spaceship Earth is een kunstwerk.
Ja.
Alles.
Ja, de muziek van Bruce Broughton.
Architecturaal, technisch, muzikaal, fantastische voice-over van Judi Dench.
Ja, ja, ja.
Spaceship Earth is een kunstwerk.
Ja.
Haunted Mansion ook, uiteraard. En ik denk dat Haunted Mansion dichter aanleunt bij de sfeer, waar ik mij graag in wentel, op vlak van muziek en architectuur en geschiedenis en heel die romantische barok en al die dingen. Ik hou daar enorm van. Maar opnieuw, dat is weer de schippering die ik heb tussen Magic Kingdom en Epcot.
Alright.
En dat symboliseren die twee attracties eigenlijk heel mooi.
Wat heb je het lekkerst gegeten? Wat zou je aanraden aan mensen?
Alles.
Wat een dining plan, dus al die credits moesten op natuurlijk.
Je moet in Narcoossee's gaan eten.
Het visrestaurant bij Grand Floridian.
Ja. Viskeuken vooral, ja.
Ja, vis en schaal hier, ontzettend lekker. Ja, absoluut. En het is een octagonaal restaurant met allemaal ramen die uitkijken op het Magic Kingdom en de Seven Seas Lagoon, het grote water ervoor. Dus je hebt een fantastisch uitzicht daar ook. Hè. Ook een hele goede bediening daar. Hè.
Absoluut. Je moet in Sanaa gaan eten.
Ja, het Afrikaanse restaurant.
Ja, ik heb daar...
Kidani Village van Animal Kingdom Lodge.
Ja, ik heb daar ook vis gegeten.
Ja.
Uitmuntend. Zeer, zeer lekker. En ik ga dan toch nog eens een lans breken voor de Brown Derby.
Ja, daar zijn we eigenlijk 2 keer geweest. Ze hebben een buitenterras. Ik weet nog dat ik daar buiten de kop salad, de illustre kop salad heb gegeten. En uiteraard hun staple dessert, de grapefruit cake. En dan zijn we nog een 2e keer op onze laatste avond binnen gaan eten. Hè.
Maar je moet ook in Toledo gaan eten. Je moet ook...
De Topolino Terrace.
Daar moet je ook naartoe gaan. Ja.
En in Sebastian's Bistro en in Whispering Canyon. Ja. En in Yachtsman.
En in Boat Rides.
En in Boat Rides, ja. Ja. Het personeel was geweldig. Hè. Voor mij is een van de aspecten die Walt Disney World tot Walt Disney World maakt, niet het feit dat je elke avond vuurwerk ziet. Oh, geweldige vuurwerkshows. Niet het feit dat je fantastische resorts hebt, niet het feit dat je daar wereldklasse parken hebt, maar vooral dat het personeel daar zo ontzettend aardig is. Dan heb ik niet alleen over het restaurantpersoneel, die uiteraard werken voor fooien, maar ook het attractiepersoneel, mensen die je in totaal tegenkomt. Ik weet niet wat daar in dat water zit in Orlando, maar je wordt ook ondergedompeld in een aantal weken totale bovennatuurlijke vriendelijkheid.
Dat is ook omdat het deel van de cultuur is. Hè. Disney, ja. En dat merk je als je...
Je zegt er nu wel, maar toen we naar Universal gingen, hebben we toch heel wat ander personeel meegemaakt. Hè?
True. Maar ik denk dat omdat Disney wel een sterker in het DNA van de Amerikaanse cultuur zit, en dat is ook wel een van de meest fascinerende observaties die ik daar gedaan heb, is dat je dus mensen hebt, 70ers, die dat daar hun 40-jarig huwelijksjubileum komen vieren.
Ja.
Met z'n tweeën, in Walt Disney World.
Er zijn heel veel, ook in onze resorten, waren er heel veel koppels, mensen zonder kinderen. En ook als we op de bus stapten, merkten we bijvoorbeeld vaak van, eigenlijk is dit bijna een adult resort waar we zitten eigenlijk. Hè?
Ja, juist. En of mensen die daar met het hele gezin naartoe komen om iets te vieren. Dus je merkt dat...
Hoe zou dat werken? Je ziet daar telkens mensen inderdaad, hele gezinnen die samen naar de park gaan omdat ze iets te vieren hebben. En dan dragen die allemaal hetzelfde t-shirt, exact hetzelfde t-shirt, met zoiets van Brian's birthday party. Maar ik vraag me dan af van...
Ja, of nog sterker, de oma draagt een t-shirt met grandma.
Ja. Hoe regelen zij dat eigenlijk? Ja, ja. En als zij dan daar op verschillende dagen zijn...
Hebben ze voor iedere dag,
hetzelfde t-shirt? Je zweet je te pletten dat je gaat niet 2 dagen na elkaar hetzelfde t-shirt dragen. Ja. Hoe doen die groepen dat eigenlijk? Hebben zij echt letterlijk... tientallen van die soort gelijkaardige shirtjes mee. Als iemand dat antwoord weet, laat het ons weten. Ja.
Het is een fascinerend... alleen al...
Ook voor mensen kijken is Disney World een fantastische plek.
Ik hou van naar mensen kijken. Mm-hmm. Ik vind dat... Zeker in pretparken of op andere toeristische plekken, ook aan de zee bijvoorbeeld, gewoon op een bankje gaan zitten en mensen kijken. Mm-hmm. En dat kan in Walt Disney World zeer goed.
Ja.
En dan vallen dat soort dingen op en dan merk je dat het Disney-DNA... meer is dan we bezoeken dit park.
Ja.
Dit is een soort van...
Mensen kleden zich op om naar Disney te gaan. Ze dragen Mickey-oortjes. Ja, het is een daad. The act of visiting a Disney park. Absoluut,
Het is een daad om Walt Disney World te bezoeken en het is een feestelijke daad.
Juist.
Om daar iets te doen, om daar naartoe te gaan met uw familie.
En de gêne die mensen zouden hebben om in het dagelijkse leven een hoedje op te zetten, verdwijnt totaal. En mensen hebben er geen bezwaar tegen om van die irritante oortjes letterlijk gewoon een dag lang in elke attractie op te zetten.
Of hokas aan te doen.
Dat zag er lelijk, maar al bij al best wel. Dat zijn van die marathonschoenen die op dit moment in Amerika ontzettend populair zijn, maar heel lelijk uitzien. Maar het zag er wel heel comfortabel uit, hoor.
Ja.
Zijn er dingen die je tegengevallen zijn?
Wel, we zijn ook naar Universal geweest.
Wat tegenvalt aan Orlando is Universal, niet Walt Disney World.
Nee. Universal is niet tegengevallen. Ik, vanaf moment 1, zeker als je natuurlijk on-property bij Disney verblijft, en vanaf moment 1 dat je een voet zet op Universal property, dan heb je het gevoel van, oké, dit is iets anders.
Ja, het is iets helemaal. Het is heel schreeuwerig.
Het is heel schreeuwerig, de radio speelt daar.
Ja, overal reclames voor, verleng nu je ticket, maak er een abonnement van, koop nu een expresspasje, doe ons een meal deal, koop een Coca-Cola Freestyle beker. Je wordt voortdurend en constant, en dat doet Disney totaal niet, om de oren geslagen met upcharge dingetjes, hè?
Nu, ik was vooral, omdat ik heb een hele grote boon voor Harry Potter en het hele universum, dus ik was zeer benieuwd naar dat deel, naar Islands of Adventures en dan de Wizarding World bij uitbreiding.
Ja, Diagon Alley ook in Universal Studios, hè?
Juist. En dat is zeer goed meegevallen. Mm-hmm. Ik was daar zeer van onder de indruk.
Ja. Er is, laten we heel eerlijk zijn, een enorm groot kwaliteitsverschil tussen de Harry Potter delen van Universal en al de rest.
Absoluut, ja. En dan is het natuurlijk des te frappanter om als je een aantal uren daarin die Harry Potter sfeer hebt gezeten, om dan daaruit te gaan. Mm-hmm. En met Jimmy
Simpsons, Jimmy Fallon, Man in Black, E.T.
Om daarmee geconfronteerd te worden dan natuurlijk.
En E.T. is een toffe dag, maar het is oud. Het is absoluut niet van de kwaliteit die je eigenlijk vandaag nog zou verwachten. Hè?
Maar het staat haaks op de vele attracties van Universal waar ik letterlijk zeer, zeer misselijk uit ben gekomen. Ja. Dat is iets wat ik niet verwacht had, en dat is de hoeveelheid aan simulators en schermattracties die Universal heeft.
En vooral het feit dat ze relatief agressief zijn.
Juist,
toch,
juist. En vooral ook het feit dat je overal een brilletje aan moet. Ja. En we zijn begonnen met Transformers, toen hebben we Gringotts gedaan, toen hebben we Forbidden Journey gedaan. En na Forbidden Journey heb ik gezegd, in dit soort dingen stap ik niet meer. En dat is niet omdat ik per se anti-scherm ben, want ik vond Flight of Passage geweldig.
Soarin',
absoluut. Fantastische attractie. Maar wel omdat ik er gewoon fysiek blijkbaar niet meer
tegenkom. Gewoon even het bootje genomen richting het Portofino Hotel van Universal, gewoon om daar eventjes in alle rust bij te kunnen komen voor we terug de drukte van de parken gingen opzoeken daar. Hè?
Ja. En dat is gewoon jammer, omdat ik denk dat die wereld van Harry Potter zich tot meer leent dan enkel agressieve simulatorattracties.
Er zijn ook twee achtbanen. Maar daarnaast is het inderdaad, het verhalende aspect komt vooral tot uiting in eigenlijk twee grote simulatorattracties. Ik noem Gringotts echt een simulator, omdat het zit een achtbaanspoor in, maar voor een heel groot stuk met je brilletje op kijk je naar filmbeelden eigenlijk. Hè.
Ja, voilà. En dus ik had wel, nadat ik uit simulator of uit schermattractie 3 kwam van, oké, opa is klaar.
Ja, voor mij was het een tijdje geleden dat ik nog in Universal geweest was. Daardoor heb ik ook een aantal dingen en attracties gedaan die sinds mijn laatste bezoek nieuw waren. Fantastische dingen, zoals bijvoorbeeld de Bourne Spectacular.
Die was heel cool.
Die was heel goed, maar ook waanzinnig stomme dingen, zoals die nieuwe Minions Villain Con Schiet attractie, weet je dat nog? Dat was te belachelijk.
Ik heb dat verdrongen.
Maar goed, ik heb alles ingehaald wat ik nog niet gedaan had. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook wel klaar met Universal. Met andere woorden, de eerstkomende 3, 4, 5 bezoekers in Orlando mogen zich gerust weer tot Walt Disney World beperken. Ik zal misschien eventjes Epic Universe gaan uitchecken, gewoon om mee te kunnen praten. Maar los daarvan, sluit me maar weer terug op in een kamer in Riverside.
Ah, je mist het, hè.
Nee, maar het was echt een geweldige reis. En sommige mensen zeggen, omdat ze terugkomen van Disney, dat ze zo'n post-Disney depression hadden. Zo'n moment waar je echt denkt van, oh nee, ik wil terug. Het had langer mogen zijn. Ik heb daar vaak geen last van. Dit keer had ik het wel. Ik merkte echt wel dat ik in de dagen nadat ik weer terug was, echt alleen maar naar Disney-muziek aan het luisteren was, parkmuziek aan het luisteren was, dat ik alle boekjes en souvenirs die we gekocht en meegebracht hadden, alleen maar zat te bekijken. Ik kon nog niet meteen afscheid nemen van die geweldige vakantie, van dat geweldige resort.
En dat maakt het ook tot een fantastische bestemming en dat maakt het ook tot iets dat het waard is om lang te blijven en ook om daarna nog lang van te genieten, omdat het een plek is met geschiedenis, omdat het een plek is met een filosofie, waar fantastische effecten en muziek in samenkomen, waar architectuur in samenkomt. En dat maakt het ook waard om er achteraf en vooraf over te lezen en over te kijken en over te luisteren. En dat zorgt ook dat die napret die je hebt na zo'n reis ook niet zomaar napret is, maar ook een soort van ja, reflectie, een soort van introspectie over wat vond ik nu geweldig en hoe komt het dat ik dat zo geweldig vind.
Met As We Speak, het boek van Fox Nolte of de geschiedenis van Walt Disney World aan het lezen, wat een hele nieuwe, diep uitgezochte visie is op de ontstaansgeschiedenis van Walt Disney World, waar een heleboel mythes die vaak door de Walt Disney Company zelf al jaren in stand worden gehouden, echt worden ontkracht. En ja, het is nagenieten.
En los daarvan, is er u eigenlijk iets tegengevallen?
Het was fantastisch. Het was echt een geweldige reis. Maar als je zegt van, je moet iets opzommen waar je teleurgesteld over was, dan moet ik tot mijn grote spijt zeggen, Tiana's Bayou Adventure.
Het was niet goed, hè?
Het was niet goed. Nee. En ik kijk ernaar met een ander perspectief dan jij, want ik heb al vele tientallen keren de voorganger Splash Mountain kunnen doen. Dat was echt een van mijn stapelattracties. Ik heb die gedaan in Orlando, ik heb die gedaan in Anaheim, ik heb die gedaan in Tokio, waar die gelukkig tot op vandaag nog altijd bestaat. Dat was een fantastische attractie. Ik had er al geen 100% goed gevoel bij toen ik hoorde dat die wegging gaan uit Magic Kingdom en vervangen zou worden door een Tiana-attractie. Maar wat ze er uiteindelijk van gemaakt hebben, daar was het toch echt wel in teleurgesteld. We hebben die verschillende keren gedaan. De eerste keer kwam ik er echt uit met een gevoel van, oei, was dat het maar? En ik dacht van, dat is een kwestie van wennen, de volgende keer zal het beter zijn, maar de volgende keer was het niet beter.
Nee, ik kon hem dus niet vergelijken met Splash Mountain. Ik heb wel de film bekeken.
Mm-hmm. Dat is zo'n beetje Kamer van Koophandel, de movie, en dit is zo'n beetje horeca Vlaanderen, de ride.
Hè? Voilà. En omdat ik inderdaad, ik had wel het gevoel of zo, dat het voelde heel gerushed of zo voor mij. Ik heb het gevoel van, ze hebben een aantal elementen van die film genomen. Ze hebben een klein beetje een verhaal eraan gebreid.
Het is wel een nieuw verhaal. Je hebt de film gezien. Je ziet niet heel erg veel uit de film terug in de attractie. De attractie begint eigenlijk waar de film ophoudt.
Ja, en wel. En dat maakt het eigenlijk des te zwakker dat ze heel veel elementen van die film er gewoon bij gepropt hebben. Je wordt verkleind, je zit tussen die kikkers.
Ja.
Het eindigt in een groot feest. Dus los van het feit dat het eigenlijk los van de film staat, hebben ze eigenlijk wel de film gebruikt om...
Een aantal
elementen, de tovenares en zo.
Wat ik meestal stoor is, ze proberen een aantal dingen te vertellen in die rit. Er is een restaurant dat geopend is door Tiana, maar ze missen nog een speciaal ingrediënt. En wat zou dat ingrediënt kunnen zijn? Er is een tweede verhaallijn waarbij je op zoek moet gaan naar een band. Want vanavond is er een feestje in Tiana's restaurant, dus ze hebben een band nodig. En daarnaast zie je in de wachtrij allerlei bordjes en krantenartikels en verwijzingen naar het feit dat de mensen in de buurt van het restaurant erover klagen dat er allerlei dingen gestolen worden. Er wordt zoveel gestolen. En je ziet ook dat er bijvoorbeeld een oldtimer staat waarbij de nummerplaten zijn afgewezen. Blijkbaar zijn er heel veel dieven in de buurt. Dat blijken dan uiteindelijk die critters te zijn, want als je dan door de dark ride vaart, dan zie je dat zij geen gewone instrumenten bespelen, maar allemaal washboards en nummerplaten en borden en dingen die ze gestolen hebben. De attractie probeert 3 verschillende verhalen te vertellen, maar het geheel maakt zo weinig impact, het doet er zo weinig toe.
Nee, en ik vind ook dat de attractie naarmate die vordert slechter wordt.
Ja.
En dat heeft ook bijvoorbeeld te maken met het grote gebruik van schermen dat erin zit. En in de eerste scènes zijn die schermen heel subtiel. Dan wordt er een beetje projection mapping gebruikt om bijvoorbeeld vuurvliegjes te tonen in een bayou. En dan een hele indrukwekkende Tiana animatronic.
Ja, de animatronics zijn op zich heel erg goed. Hè?
Dat moeten we ze wel geven. Maar hoe verder dat je gaat in die ride, hoe groter dat die schermen worden en hoe belangrijker dat hun aandeel wordt. Dus op een gegeven moment word je verkleind door de toverspreuk van die tovenares. En dan zijn er een paar grote kikker-animatronics die op menselijke grootte in de dark ride staan. Maar dan word je aangekeken door Tiana, door een soort gat in de muur. Ja, en dan is heel Tiana haar hoofd één grote projectie.
Een soort van 3D-versie van Tiana. Dus niet de 2D-versie uit de film eigenlijk. Hè?
Juist. En vanaf dat moment heeft men zoiets gedacht van, als we het hier gaan gebruiken, dan gaan we ook in de derde laatste scène en in de voorlaatste scène en in de laatste scène eigenlijk het merendeel van de personages als scherm tonen.
Ja.
Want hoe druk bevolkt en ergens ook wel indrukwekkend dat de laatste scène is, daar staan een paar animatronics, maar eigenlijk één keer dat je goed kijkt, dan zie je eigenlijk dat het merendeel van de personages op de achtergrond allemaal schermen
zijn. Wat ik vooral had als Out Splash Mountain Rider, dat is dat ik merkte dat er behoorlijk wat scènes zijn waar er vroeger animatronics waren waar nu niks meer is, waar nu gewoon wat bomen of wat struiken staan. En ik heb het vermoeden, en niet alleen ikzelf, dat die attractie wordt twee keer gemaakt. De Tiana's Bayou Adventure is één keer gemaakt voor Walt Disney World en die wordt een tweede keer gemaakt voor Anaheim, voor Disneyland. Beide attracties waren niet hetzelfde. De versie in Anaheim is een kleinere dan de versie in Walt Disney World. Nu is mijn vermoeden, niet alleen mijn vermoeden, dat Disney van elke animatronic twee exemplaren gemaakt heeft. En dat straks, als in november die versie in Anaheim gaat openen, dat die attractie, omdat die zoveel kleiner is, er best wel aardig bevolkt uit gaat zien. Maar omwille van het feit dat dus in Walt Disney World die attractie zoveel groter is, dat daar dus automatisch meer lege plekken tussen zitten, omdat die scènes verder uit elkaar zijn gezet. In plaats van dat daarvoor extra animatronics, hoe klein of onbetekenend ook, is gezorgd.
Ja, en dat verklaart ook wel een beetje mijn gevoel, denk ik, van dat het inderdaad leeg voelt en opgevuld is op sommige plekken.
Je hoort mensen soms klagen over de book report rides van Disney, de boekbespreking attracties. Dat is een term die Tony Baxter heeft geïntroduceerd in een aantal interviews. Waarbij hij zei van eigenlijk een book report ride die eigenlijk gewoon een soort van hervertelling is van een film, die vond hij wat minder interessant. Ik geloof dat er eigenlijk twee soorten van dat soort types zijn. Je hebt aan de ene kant de book report rides, die letterlijk het verhaal van een film opnieuw vertellen. Denk maar aan Sneeuwwitje of Pinocchio in Disneyland Parijs. Maar ik geloof ook dat recentelijker Disney een tweede variant van dat soort attractietype heeft gemaakt. En dat zijn de soundtrack rides. Dat zijn attracties die volledig gebaseerd zijn op de soundtrack en de liedjes op de soundtrack van een bepaalde film, waarbij elke scène eigenlijk één bepaald liedje tot uiting laat komen.
Frozen.
Frozen is daar één van. Daar wordt niet zomaar het verhaal verteld. Daar is elke scène letterlijk één liedje uit de film in een andere volgorde, soms in een heel andere setting. Maar je krijgt letterlijk een medley voorgeschoteld van de verschillende soundtrackliedjes. Little Mermaid is er ook zo eentje. Waarbij je letterlijk gewoon de film herbeleeft aan de hand van de liedjes. En het betekent ook dat als er voor een bepaald dramatisch moment in zo'n film geen liedje is, denk maar bijvoorbeeld aan de ondergang van Ursula, dan ontbreekt zo'n rit in één keer al een dramatisch element, want er is geen liedje van op de soundtrack. En dan moeten ze Ursula ergens herleiden tot een klein kartonnen bewegend figuurtje op de achtergrond, want daar is geen muziek voor. We hebben zo'n soundtrack ride gezien bij de Beauty and the Beast attractie in Tokio. Ik vrees bijvoorbeeld ook dat de Lion King attractie die aangekondigd is voor Disneyland Parijs, Walt Disney Studios, Disney Adventure World, dat het ook wel eens zo'n soundtrack ride zou kunnen zijn, waarbij een aantal grote scènes zult hebben en elke scène zal één liedje als het ware illustreren. Je ziet nu al van ver afkomen dat de eerste scène ongetwijfeld de Circle of Life muziek zal bevatten, dat waarschijnlijk de lift hill naar omhoog die Be Prepared liedje zal worden, dat helemaal op het einde bij wijze van spreken Hakuna Matata nog eens gaat opduiken voor je het station terugkeert. Ik vind soundtrack rides, hoezeer ik ook een liefhebber van soundtracks ben, eigenlijk nog een stapje minder interessant dan book report rides.
Ja, het zijn highlights op de meest primitieve manier.
Op de meest primitieve manier. En hoewel Tiana's Bayou Adventure ambitieus is dan dat, en er zelfs een extra liedje aan toevoegde op het einde, moet ik toegeven dat heel wat scènes ook echt gewoon geconcentreerd zijn rond liedjes uit de soundtrack. De mensen kennen Almost There, de mensen willen gewoon Gonna Take You There horen, ze willen Dig a Little Deeper horen, ze willen Down in New Orleans horen. En dan zie je letterlijk dat elke scène op de een of andere manier rond één van die liedjes uit die soundtrack gecentreerd staat. Hier wordt wel een nieuw verhaal verteld. Sterker nog, er worden er nieuwe verhalen verteld. Dus in dat opzicht is het geen book report ride, maar het leunt meer aan tegen die vermaledijde soundtrack rides, waarvan ik eigenlijk verwacht met wat aangekondigd is voor de toekomst, ook voor die Encanto-attractie in Disney's Animal Kingdom, waar we er nog veel meer zullen gaan zien van Disney. Dat is lui en dat is vaak niet zo heel erg interessant.
En braaf, want de dingen die dan weg worden gelaten, bijvoorbeeld personages als Dr. Facilier.
Juist.
Een duister personage.
Hij had ook een liedje, maar kom je dus niet te horen.
Voilà, en waardoor dat heel de dark ride heel een soort zoetgezapig ding is. Mm-hmm. Zonder veel spanning, zonder veel diepgang of zonder veel kippenvel.
Absoluut. Het is geen slechte ride, maar het had zoveel beter kunnen zijn. De voorganger Splash Mountain was zoveel beter. En wat mij betreft toch een lichte teleurstelling op onze reis in Walt Disney World. Maar gelukkig een van de weinigen. Want de rest was zo fantastisch.
Het was episch, het was verbazend, het was verwonderend, het was ontroerend.
Kom, zijn we weer weg?
Ja, kom, we gaan kijken of dat er nog iets vrij is, hè, volgend jaar.
Nee, maar dat is toch wel het nadeel. Hè? Als je eenmaal gaat, dan ontstaat een soort van, oh, ik wil terug. Ik las gisteren in de New York Times echt een heel dramatisch artikel, dat meer dan de helft van alle Amerikaanse gezinnen die naar Walt Disney World op vakantie gaan, daarvoor een lening aangaan en dan maar eigenlijk met schulden naar het park gaan om dan achteraf al te zien hoe ze dat gaan oplossen.
Ja. En dan tegelijkertijd las ik gisteren een uitspraak van Walt Disney die neerkwam op het feit van ik respecteer het publiek en we moeten onze gasten respecteren. Net omwille van die reden. Mensen doen zoveel moeite om tot bij ons te geraken. Moeten er vliegtuigen voor nemen, moeten landsgrenzen over, moeten continentale grenzen over. En dus, hetgene wat we ze kunnen geven en wat we ze moeten geven, is in de eerste plaats respect naar onze gasten toe. En dat begint bij vriendelijkheid, en dat begint bij toegankelijkheid, en dat begint bij een gastvrijheid, die werkelijk heel, heel hoge toppen scheert. Ook die dingen zijn ontworpen met het, om u het gevoel te geven van welcome home.
Ja, Walt Disney World, ook al is het meer dan 6000 kilometer van hier, voelt ook voor jou nu een beetje als thuis.
Ja, omdat er heel veel plekken zijn en heel veel stijlen en elementen samenkomen waar ik heel veel affiniteit mee heb. En het is geweldig om op dergelijke schaal dat soort sterke, mooie en ontroerende dingen samen te mogen zien komen.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.